Shalom. Vandaag zijn we op locatie in Amsterdam bij Orlando Bottenblij. Mijn naam is Jacqueline Lohman en ik zit hier in het gebouw van de Baptistengemeente De Verbinding. Helemaal leeg nu. We zitten hier samen in een grote zaal. Welkom Orlando en fijn dat je even tijd voor ons wil vrijmaken. En jij gaat het een en ander doorgeven aan ons en dat kan niet missen. Dat gaat over Israël.
Heel hartelijk bedankt Jacqueline. Met heel veel dankbaarheid wil ik spreken over Israël. Ik vind het ook een voorrecht dat je namens Israël en de Bijbel mij die vraag hebt gesteld. Omdat ik echt in oprechtheid kan zeggen dat ik van harte van Israël houd. En ik wil het graag ook toelichten. Waarom? Omdat ik merk dat er in de wereld waarin we leven vrij sceptisch naar Israël gekeken wordt. En dat mensen vaak allerlei verkeerde en vreemde ideeën hebben over Israël. Als ik het heb over Israël, dan kan je op twee manieren naar Israël kijken. Israël als volk en natie, zoals elke andere natie. En dan kan ik me voorstellen dat mensen die alleen maar met die bril op naar Israël kijken, dat we moeten toegeven dat Israël soms als volk en als natie precies zo heidens leeft als, bij wijze van spreken, wij Nederlanders. En dat het overgrote deel van het Joodse volk, ook in Israël, weinig heeft met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Snap je? Ik denk dat de meesten ook de Shabbat nog steeds vieren en daar aandacht aan besteden. Maar de vraag is of het dezelfde inhoud heeft zoals het Oude Testament het ons leert. En in de tweede plaats of zij die betekenis nog eraan hechten. De verbondenheid met de schepper van hemel en aarde die hun voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob tot vriend heeft gemaakt. In de tweede plaats kun je dus van daaruit kijken. Dus dan zet je een andere bril op. En dan kijk ik naar Israël op een dubbele manier. Namelijk als volk, net als alle andere volken. Maar ook nu als volk, welke God heeft uitgekozen in de persoon van hun voorvader Abraham, zijn zoon Isaac en Jacob en daarmee hun geslachten daarna tot op de dag van vandaag. Een volk dat God heeft uitgekozen en het initiatief is helemaal van de Heere zelf uitgegaan om dit volk te midden van alle andere volken te maken tot zijn volk, waardoor hij zich aan deze wereld waarin we leven wil bekendmaken, wil openbaren.
Dus hij heeft Israël gebruikt om zichzelf bekend te maken aan?
Aan de wereld. En dat is niet alleen maar in het verleden het geval. Dat is tot op de dag van vandaag. Ik zeg altijd, het heeft ermee te maken met de keuze die God gemaakt heeft. En God maakt de keuze voor Israël in de persoon van Abraham, Isaac en Jacob. Niet omdat zij beter leefden wegens hun gedrag en hun daden dan de andere volken en de andere mensen. Nee, het is God zijn keuze geweest. Dus dat maakt in principe Israël tot een zeer bijzonder volk. Het maakt dat Israël Gods oogappel is. En dat betekent te wezen, dwars door alle ongerechtigheid die je ook in Israël tegenkomt, als je denkt aan de hele politieke situatie vandaag aan de dag en de wijze waarop het volk in opstand komt tegen hun president. Nou, zo zou je nog veel meer andere dingen kunnen noemen die echt haaks staan op de God van Abraham, Isaac en Jacob en het onderwijs dat aan het volk Israël gegeven heeft. Maar tegelijkertijd zien wij dat de Heere in de hele geschiedenis door laat zien dat hij Abraham en zijn nageslacht, en daarmee bedoel ik steeds het volk van Israël, wil en zal gebruiken om zichzelf bekend te maken. En dat is ook de reden waarom op een prachtige manier als God de vriendschap met Abraham aangaat, dat de Heere Abraham een belofte doet. En de eerste belofte die hij doet, is de belofte dat hij Abraham tot een groot volk zal maken, dat hij het zal zegenen en dat hij ze tot zegen zal stellen. En het tweede belofte is het tot zegen stellen dat in hem alle geslachten, alle volken van deze aardbodem gezegend zullen worden. En als je de Bijbel bestudeert, dan kom je uiteindelijk tot de ontdekking dat het gaat via de Jood, Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Dus het is door middel van het Joodse volk en de Zoon van God die als Jood geboren wordt, dat God Israël gebruikt om uiteindelijk voor de hele wereld tot zegen te zijn. Dus wij verheugen ons daarin dat we kunnen zeggen, datgene wat God gekozen heeft, dat blijft staan door de eeuwen heen. En dat zal tot op de dag van vandaag nog steeds zo zijn. En de Bijbel zegt ons dat vanaf de geboorte, het lijden, sterven, opstanding van de Heer Jezus uit de doden, dat we zien dat de zegen die God van zijn kant geeft aan het Joodse volk, dat God diezelfde zegen wil geven in Christus aan alle volken. Dus ik prijs mezelf gelukkig dat ik in die zegen mag delen. En daarmee kom je meteen op de vraag, namelijk, is er een andere weg voor de Jood dan voor de heiden om in Gods gunst te komen te staan, om deel te krijgen, zeg maar, aan de redding, aan het eeuwige leven, aan de behoudenis. Dan leert de Bijbel ons heel duidelijk dat er maar één weg is. Zoals Jezus het op een hele krachtige manier gezegd heeft in Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dit onderwerp speelde zelfs in de eerste periode van het ontstaan van de gemeente van de Heer Jezus een belangrijke rol. Want toen de apostel Paulus en Barnabas, toen zij hun eerste zendingsreis hadden gemaakt en de vele heidenen, niet-Joden, tot geloof kwamen in de Heer Jezus, ontstond die vraag, hoe moeten Jood en heiden gered worden? En op een briljante manier, moet ik zeggen, openbaart de Bijbel ons dat in het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 15. Er vindt een buitengewoon belangrijke vergadering plaats, waarbij met name vier mannen sterk aan het woord komen. Aan de ene kant Petrus, en daarna Paulus en Barnabas, en vervolgens Jacobus, de zoon van Jozef en Maria, de broer, halfbroer van Jezus, die de voorzitter is van de vergadering. En dan, als je dat hoofdstuk voor jezelf zou lezen, en ik zou de luisteraars echt daartoe aanmoedigen, dat moet je echt doen, dan zie je hoe Petrus op een zeer krachtige manier laat zien dat God eerst een volk voor zijn naam heeft vergaderd door middel van Abraham, zijn vriend, dus het Joodse volk, maar dat God van het begin af aan, en dan grijp ik terug naar de belofte die hij aan Abraham geeft in Genesis hoofdstuk 12, hoe de Heere vanaf meet af aan, zo mooi staat geschreven, erop bedacht geweest is om een volk voor zijn naam onder de heidenen te vergaderen. Nou, als je goed leest, dan staat er iets heel moois, namelijk in de eerste plaats, het volk Israël als natie is het volk voor een God die hij kiest voor zijn naam. Maar in de tweede plaats kiest God een tweede volk. En dat tweede volk is niet het volk van Nederland. Het zijn ook niet de Fransen. Nee, het zijn de Fransen, de Nederlanders, de Duitsers, de Syriërs, de Surinamers, de Antillianen. Al die mensen die individueel tot wedergeboorte tot geloof in Jezus Christus komen, al die mensen samen vormen het volk uit de heidenen, of anders gezegd, de gemeente van Jezus Christus, die God voor zijn naam heeft vergaderd. Dat betekent voor de Jood is dezelfde weg weggelegd als voor de niet-Jood om uiteindelijk met God verzoend te worden. En dat is door de aanvaarding van het offer van Jezus Christus. Je ziet daarom ook in Israël vandaag aan de dag een geweldige strijd ontstaan. Ik heb het voorrecht gehad om vele keren met groepen uit onze kerk, voorheen de Bethelgemeente in Drachten en nu vanuit de verbinding hier, naar Israël te gaan. En als wij daar zijn, dan zoeken we altijd onze Messias belijdende Joodse broeders en zusters op. En deze term, Messias belijdende Joden, is de term die gebruikt wordt voor de Joden, overal in de wereld, maar nu hebben we die over in Israël wonen, die heel bewust tot dit inzicht zijn gekomen en de Heer Jezus als hun verlosser en redder hebben aanvaard. Vandaar dat we zeggen, zij belijden Jezus als zijnde de Messias die beloofd is in het Oude Testament en in de persoon van Christus tot ons gekomen is. Nou, wij bezoeken ze en dan sta ik telkens weer verwonderd erover hoeveel strijd ze ervaren, met name in Israël. Heel veel van deze gelovigen worden echt vervolgd. Ze worden belaagd. Door wie? Door de orthodoxe Joden. De liberale Joden, die eigenlijk niets meer met het geloof hebben, die laten ze links liggen. Want zij leven net zoals wij hier in Nederland, voor geld, voor seks, voor macht, voor plezier, voor noem maar op. Maar de Joden die met name de orthodoxe Joden genoemd worden, die zijn werkelijk grote vijanden van de Messias belijdende Joden.
Maar op wat voor manier gaat dat dan?
Dat is wat ik inderdaad ook heb onderzocht en gepraat heb met velen van ze. Ik denk bijvoorbeeld aan Joodse leiders die ik ken, met wie ik veel contact heb. Die worden soms op straat belaagd. Waar ze wonen, worden de plakaten op hun woningen geplaatst, op de flat. En op alle mogelijke manieren vinden bedreigingen plaats. Echt serieuze bedreigingen. En wij zien dus dat, juist omdat zij verkondigen, ook naar hun orthodoxe broers en zussen, naar het vlees, dat Jezus Christus de enige weg is tot behoud. En niet een behoudenis door allerlei religieuze regels toe te passen en door allerlei ceremonies te houden en goede werken te doen. Dat brengt geen Jood, dat brengt geen Nederlander, dat brengt geen enkel mens uiteindelijk tot verzoening met God. Er is maar één grond en dat is het offer van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die voor ons gestorven is en is opgestaan uit de doden. Maar dat brengt me meteen op een ander onderwerp, namelijk meteen daaraan gerelateerd. Ik moet zeggen, het is zo belangrijk en zo goed dat wij, en dan praat ik met name tot wij die de Heer Jezus Christus kennen, het is zo belangrijk dat we vanuit deze beide gezichtspunten leren om Israël als natie en als volk lief te hebben en voor ze te bidden en waar het mogelijk is om goed voor ze te doen. Maar dan haast ik me om te zeggen, maar we moeten nog veel meer goeds doen voor onze broeders en zusters.
Dus naast Israël staan, maar nooit zonder de Heer Jezus te noemen.
Nooit zonder. Maar daarom dat ik het ook zeg. Kijk, aan de ene kant is het dat je het volk tot jaloersheid moet brengen. En daarmee wil ik laten zien dat die God van Abraham, Isaac en Jacob, dat wij die God in Jezus Christus hebben leren kennen en dat we van hem houden. En omdat God dit volk heeft uitgekozen, houden ook wij van hen. Let op, met al hun fouten en gebreken. Met al hun tekortkomingen, zoals wij die ook hebben. Snap je? Dus het gaat in dat opzicht niet om, je zou zeggen, Israël liefhebben en de Palestijnen niet liefhebben. Nee, beide liefhebben. Maar omdat God het volk Israël in de persoon van Abraham, Isaac en Jacob en hun nageslacht heeft uitgekozen, dat maakt dat je lief hebt ondanks. Ondanks de verkeerde dingen die we ook constateren en waar we ook best de vinger op de wond mogen leggen. Dus we mogen ze tot jaloersheid brengen door ze te laten zien met ons eigen leven en soms ook door praktische dingen die je voor ze kan betekenen, namelijk dat we ze lief hebben. Maar het mag niet betekenen dat wij ze daarmee niet wijzen op de weg naar hun Messias, onze Messias, Jezus Christus. Dus precies zoals ik de Griek en de Fransman en de Duitser en de Surinamer en de Nederlander lief heb en probeer goed te doen, maar ze tegelijkertijd ook laat zien, ik ben niet alleen maar een humanist, ik ben ook een christen. Dus ik geef met de ene hand bij wijze van spreken een brood, maar met de andere hand geef ik de Bijbel. Dus op die manier te werk gaan. En dat brengt mij ook ertoe om te zeggen, daarom dat het zo belangrijk is om ook de Joden te leren niet alleen maar ze lief te hebben, maar ze echt ook het woord van God de hand te geven. Ik moet zeggen, niet omdat ik nu een interview geef voor Israël en de Bijbel, maar dat ik er diep van overtuigd ben dat het een van de rijkste dingen is waarmee wij Israël tot jaloersheid kunnen brengen, door ze hun eigen Bijbel weer in handen te geven. Want heel veel mensen denken dat de Joden allemaal de Bijbel kennen en de Bijbel lezen. Je schrikt ervan hoe weinig Joden echt de Bijbel hebben. En let op, ik bedoel daarmee niet alleen het Nieuwe Testament. Nee, zelfs het Oude Testament kennen ze niet. In de jaren dat ik er geweest ben, kwam ik vaak daar bij de klaagmuur, of dan ging ik naar een synagogedienst om het mee te maken. En door mijn gesprekken met de Joden daar en met de rabbijnen schrok ik ervan toen ik hoorde dat al die boeken die daar zo waren, het overgrote deel gebedenboeken waren. Maar niet de Torah, niet het woord van God. Dat heel veel Joden groeien op zonder dat ze zelf die Bijbel, het Oude Testament, in handen hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat wij de Jood ook in Israël een buitengewone grote gunst verlenen als wij ze het goede geven, maar in die andere hand hun eigen Bijbel. Geschreven door Joden die door God zijn uitgekozen om hun woord aan zijn volk bekend te maken. En weet je wat ik zo mooi vind? Er zijn mensen die zeggen, wij niet-Joden, wij christenen, wij mogen op geen enkele manier iets over het geloof zeggen tegen de Joden, want we hebben zoveel op een kerfstok. Als ik denk aan de Joodse leiders die ik ken en vele andere Joden die zich Messias beleidende Joden noemen, het overgrote deel van ze zijn tot niet-Joden tot geloof gekomen. Dus zij zeggen zelf, alsjeblieft, geef ons het woord terug. En getuig daarvan, dat is dus in principe tot jaloersheid brengen. Dus als ik naar een Jood toe getuig, dan zeg ik, ik wil je bedanken dat ik de rijkdom van jouw overgrootouders, Abraham en Isaac en Jacob, en door middel van jouw voorvaderen heb ontvangen het allerrijkste van deze wereld. Namelijk hoe ik God kan leren kennen door middel van jullie Bijbel. En door middel van jullie broer, Jezus Christus. Dus daarmee laat ik ze zien dat ik niet ver bij ze weg vandaan sta, maar juist heel dichtbij. En dat ik dankzij dit volk uiteindelijk de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, heb leren kennen. Dus ik wil juist de gelovigen uit het heidendom sterk aanmoedigen en sterk motiveren. Als je Joden kent hier in het Westen, als je naar Israël gaat, neem alsjeblieft de Bijbel mee en geef het in hun eigen taal. En weet je, Israël en de Bijbel, maar ook als ik denk aan City Bibles, die bieden die Bijbels aan. Het enige dat jij en ik hoeven te doen is het accepteren en weggeven. En dan hoef je het niet op een opdringerige manier te hoeven doen. Nee, juist helemaal niet. Nee, maar in contact met de Joden mag je gewoon heel eerlijk zeggen, zoals ik het doe, mag ik jouw eigen schat teruggeven? Kijken ze me verbaasd aan. Dan zeg ik, ja, moet je zien, dit is de schat die ik van jou heb ontvangen. Tenminste van jouw volk. En ik wil je het graag teruggeven. En ik heb het nog nooit meegemaakt dat het geweigerd werd, maar dat ze verbaasd daarover stonden. Dus die aanmoediging. Het tweede, wat ik noemde, namelijk, ik zou elke gelovige, elke christen willen aanmoedigen en aansporen. In de allereerste plaats om vurig te bidden voor onze broers en zussen in Israël, de Messias beleidende Joden en gemeenten in Israël. In de tweede plaats zou ik zeggen, laten we niet alleen maar voor ze bidden, maar ze ook daadwerkelijk ondersteunen. Soms huilt mijn hart als ik zie hoeveel hulp geboden wordt aan de orthodoxe Joden en de seculiere Joden, en dat wij voorbij gaan aan onze eigen broers en zussen, de Messias beleidende Joden. Zij hebben juist onze volle support nodig om de boodschap die ze zo graag doorgeven aan hun eigen landgenoten, om dat te blijven doorgeven. En ik merk het ook in het contact met hen, dat ze dit enorm waarderen. Enorm waarderen. En ik zou zeggen, laat ons ons niet afmaken door te zeggen, ja, velen doen dat al. Nee, velen doen dat ook al om Israël te supporten. Het is en het een en het ander. Dus we mogen Israël als natie en ook de orthodoxe en seculiere Joden lief hebben. Hoe? Door ze te laten zien en de Bijbel, hun Bijbel weer terug te geven. En waar het mogelijk is, praktisch ook te ondersteunen. Maar daarbij mogen we nooit voorbij gaan aan onze geloofsgenoten. De Messias beleiden Joden in Israël. Israël is tegelijkertijd voor mij bij uitstek het teken waarop we moeten letten als het gaat om, ik heb het voor mezelf genoemd, Gods masterplan om tot zijn einddoel te komen. De Heer heeft beloofd dat hij ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. En dat God te midden van ons zal wonen. En dan zal alles weer volmaakt zijn wat we zijn kwijtgeraakt door de zondeval. Wij, mensheid, alle mensen, omdat wij stervende zijn. We hebben allemaal met de gebrokenheid te maken. Dankzij het offer van Jezus Christus heeft God beloofd dat als Christus komt, dat hij inderdaad ook weer alles nieuw zal maken. In dat proces openbaart de Bijbel ons op een indrukwekkende manier hoe Israël het teken daarvan is. Want als je de profetieën leest in het Oude Testament, en dan praat ik over honderden profetieën. Je zou zeggen in elk Bijbelboek in het Oude Testament, dan zie je aan de ene kant hoe God Israël tuchtigt, bestraft, als zij niet hem zoeken, maar allerlei afgoden gaan dienen, en in zonde leven, bizar zonde. Vandaar dat Israël, het tienstammenrijk, in de Assyrische ballingschap wordt weggevoerd rondom 700 voor Christus. En het tweestammenrijk wordt weggevoerd in de Babylonische ballingschap ongeveer rond 600 voor Christus. Dus dan merk je hoe het God raakt als zijn volk niet wandelt naar zijn leefregels. En hem niet eren, maar andere goden de plek geven in hun hart en in hun leven. Maar God blijft spreken dat de belofte die hij gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, dat hij het waar zal maken. Namelijk dat hij met dit volk tot het einde toe zal komen. Als Israël uiteindelijk het tienstammenrijk wordt verstrooid over de volken, vanaf dat moment weet eigenlijk geen mens waar die tien stammen zijn gebleven. Die twee stammen komen rond het jaar 500, noem ik maar eventjes voor het gemak, komen ze terug naar het beloofde land. En dan krijg je de dagen van de Heer Jezus. Maar in 135 na Christus, dan zie je hoe de Joden eerst in 70 na Christus en toen in 135 na Christus, worden ze echt uit hun land verbannen. En de wereld dacht toen, dit is het einde van het bestaan van Israël als natie. Maar God heeft beloofd dat hij met zijn volk tot het einde toe zal doorgaan. En dat hij ze zal herstellen. Het koningschap van Israël zal hersteld worden. Ik denk dat als ik terugkijk in de jaren dat ik studeerde op de universiteit. En er werd gesproken over Israël. Och, hoe vaak ik niet professoren heb horen zeggen. Maar dit volk was Gods volk. Maar is Gods volk niet meer. Israël heeft afgedaan. Totdat de wereld op haar kop gezet werd. Toen in de diepste ellende. De Tweede Wereldoorlog. Waarbij er door Satans instrument Hitler 6 miljoen Joden om het leven zijn gebracht. Dat God midden in de dood, zou ik bijna zeggen, van Israël. Het volk nieuw leven heeft ingeblazen. Dus 1948, de stichting van de staat Israël. Je moet je ogen echt dicht hebben om het niet te zien. Dat God iets buitengewoons gedaan heeft. Wat geen mens meer verwachtte. Namelijk dat hij de belofte die hij gedaan heeft toen de tien stammen in de Assyrische ballingschap verdwenen. En de twee stammen in de Babylonische ballingschap. Door middel van profeten als Ezekiel, Jeremia, Jesaja. Heeft God beloofd, ik zal ze uit alle volken waar ze onder verstrooid zijn, terugbrengen naar het land Israël dat ik beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob. En we zien het vanaf 1948 voor onze ogen gebeuren. Dus als iemand ergens aan twijfelt, dan nodig ik de persoon uit. Ga alsjeblieft met me mee een reis naar Israël. En dan laat ik het zien. Uit meer dan 148 landen in de wereld wonen er op dit moment Joden in Israël. God is nog steeds bezig en ik noem het, vanuit de schrift noem ik het, een nationaal herstel van Israël. Maar de Bijbel zegt ons ook dat het niet alleen maar zal blijven bij een nationaal herstel, maar ook een geestelijk herstel. Als ik denk bijvoorbeeld aan schriftgedeelten uit Ezechiël 37, maar ik denk ook aan de Romeinen hoofdstuk 11. Moet u voor uzelf thuis lezen, met name de versen 25, hoofdstuk 11 vers 25 tot en met 27. Er komt een moment waarop Gods geest het volk als volk zo diep zal raken dat er een nationale bekering zal plaatsvinden en Israël, de Joden, zich zullen keren tot Jezus om hem te erkennen en te beleiden als Messias.
Maar is dat niet, is dat niet het moment als de Messias is teruggekeerd?
Dat zal het moment zijn waarop ze zullen zien, zoals Zacharia het zo mooi zei, degene die ze doorstoken hebben. Dus aan de ene kant zou je zeggen, gebeuren er wonderlijke dingen. Als je je ogen openhoudt, wat ik reeds zei, dan zie je hoe God bezig is met het nationaal herstel. Maar ze leven nog in zonde. En God is bezig, te midden van alle bizarre dingen die in deze wereld gebeuren, om het volk naar zijn belofte terug te brengen. Maar uiteindelijk, zegt de Bijbel ons, dan zal het moment komen waarop Israël in grote verdrukking zal komen opnieuw. Want laat ons eerlijk zijn, de haat onder de moslimwereld, maar ook de niet-moslimwereld. Als we denken aan de haat van Rusland, als we denken aan de haat van Europeanen, als we zien hoe Israël steeds in het isolement komt en de afgelopen jaren is het gebeurd, maar ook vandaag aan de dag. Ik maak me grote zorgen over de geest die in Nederland is ontstaan. Was het zo dat ons volk een volk was jarenlang die zoveel liefde had voor Israël, wel bleef wezen op hun fouten? Dat moeten we niet weigeren te doen. We moeten daarmee doorgaan. Maar het is altijd vanuit de liefde. Dan zien we dat die geest hier zo veranderd is. En dat ik me soms verbaas over uitspraken en keuzes die soms onze overheid maakt in de politiek als het gaat om Israël. Maar de Bijbel zegt ons, het moment waarop het volk in die positie zal komen, dan zal daar de komst van Jezus plaatsvinden. En dan zullen ze hem herkennen die ze doorstoken hebben. En dan zegt de Bijbel, dan zal er inderdaad een nationale bekering van Israël plaatsvinden. Dus ik moet zeggen, ik bid niet alleen voor Israël, maar ik probeer de liefde te geven. Ik probeer ze tot jaloersheid te brengen. Ik probeer medebroeders en zusters, gelovigen uit het heidendom, de ogen te openen om zicht te krijgen op Israël, maar ook om een grote passie te hebben voor onze Messias beleidende Joodse broeders en zusters in Israël, zodat zij daar door God gebruikt kunnen worden om tot een levend en krachtig getuigenis te zijn, waardoor nog velen tot geloof mogen komen in Jezus, de Messias.
Dank je wel, Orlando. Dank je wel. Ik word altijd helemaal energievol als je aan het praten bent. Dank je wel voor deze boodschap. Luisteraar, de oproep van Orlando is ook duidelijk. Ga je naar Israël? Heb je een Joodse vriend, collega, noem het maar op. Bel naar kantoor, vraag om een Bijbel en geef ze het cadeau. Want het is zo belangrijk dat ze lezen wat God schrijft in zijn woord. Tot snel en vooral shalom. En nogmaals Orlando, enorm bedankt.
Bedankt ook, Jacqueline.